Wij komen terecht in Lucas hoofdstuk 2. Wat wij vinden is in de eerste plaats dat deze geschiedenis plaatsvindt, staat in diezelfde dagen. Diezelfde dagen zijn de dagen van de geboorte en het opgroeien inmiddels van Johannes de Doper. Er ging een gebod uit van den keizer Augustus. Keizer was hij, maar dat heten ze allemaal natuurlijk, dat weet je, Caesar heten ze allemaal. Maar in Egypte heten ze allemaal farao en in Rusland heten ze allemaal tsaar. En als het over Rome gaat, in het Romeinse Rijk, heten ze allemaal Caesar, dat is gewoon een titel. Eigenlijk tsaar en Caesar is eigenlijk ook hetzelfde woord, hè? Hetzelfde als het Engelse sir en het Nederlandse sire, dat is allemaal hetzelfde woord. Het is maar een titel. En wat Augustus betreft, zo heette die niet. Hoe die werkelijk heette, dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar Augustus, dat betekent zoveel als de verhevene. En plusakkoord, ken je een plusakkoord of niet? Een plusakkoord heet augmented in het Engels. Augmented. En dat schrijf je met A-U-G-mented. Dat betekent plus, namelijk verhoogd, verhoogd akkoord. Het is niet een, het is een gewone drieklank, of wat voor drieklank dan ook, waarvan de kwint halve noot hoger is. Dat is het verhaal. Augmented, verheven, verhoogd. Wij geven in de muzieknotatie aan met een plusje. Nou, dat is wat Augustus betekent. Daar hebben we ook de maand Augustus aan te danken. Niet dat die maand er anders niet geweest zou zijn, want dat zou wat slordig zijn, een jaar van 11 maanden... Maar de naam van de maand is inderdaad aan deze keizer ontleend. U weet, zijn voorganger, Julius Caesar, dat was zijn neef trouwens, die heeft zich met de kalenderhervorming bezig gehouden. Vandaar dat men spreekt over een zogenaamde Juliaanse kalender. Dat is de kalender waarvan, van 365 dagen met om de 4 jaar een schrikkeljaar. Nee, dat hebben wij nu niet meer, want we hebben niet consequent om de 4 jaar een schrikkeljaar. Eeuwjaren weer niet. En dat is nu weer van paus Gregorius. Dus we hebben niet meer de Juliaanse, maar de Gregoriaanse kalender. Maar Julius Caesar, die heeft die kalender ervan. Daar hebben we de maand juli dus ook inderdaad aan te danken. Die is genoemd naar Jules. Julius Caesar. U weet wel, die uit de klassieke literatuur die wij zo goed kennen. En dan hebben we Augustus. Dat is genoemd naar deze keizer, want als dat niet zo was, dan zou de maand augustus Sextilius geheten hebben. September. Goed, September. De zesde maand. Want september is 7, oktober is 8, november is 9 en december is 10. Dat weet u toch, hè? Ze mogen knoeien met die kalender en dat ik er een beetje op inga. Ach, dat geknoei met die kalenders heeft ook tot gevolg gehad dat wij geen zekerheid hebben, ik niet. En het wil niet zeggen dat ik me er niet mee bezig heb gehouden, maar we hebben geen zekerheid omtrent de juiste jaartallen en de juiste datering. Dat is een onderwerp waarvan ik het achteraf niet zinvol vind om erop in te gaan. Maar je moet er maar aan wennen dat naar alle waarschijnlijkheid, en dat is tamelijk algemeen geaccepteerd overigens, de geboorte van de Heer Jezus plaatsvond in het jaar 4 voor onze christelijke jaartelling. Dus hij werd geboren 4 voor Christus. Hij was wat vroeg. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo is dat. Dat komt omdat die christelijke kalender die wij kennen, die jaartelling, die stamt van vele eeuwen later. En die heeft men met terugwerkende kracht, heeft men die ingevoerd. En dat is een gedoe allemaal. En weet ik veel. Dus nauwkeurig is het niet, maar over 2000 jaar nu teruggerekend, reken ik een verschil van 4 jaar, reken ik als te verwaarlozen. Maar goed, zoiets. Keizer Augustus, die bepaalde dat de gehele wereld beschreven zou worden. Nou is dat wel een wat losse vertaling, hoor. De gehele wereld. U weet waarschijnlijk, we hebben twee belangrijke woorden die vertaald worden met wereld. De ene is kosmos, de andere is aion. strikt genomen de een zou je moeten vertalen met wereld in de zin van de stoffelijke wereld, de kosmos, de geordende wereld betekent het, het geordende. U weet, kosmos is het tegenovergestelde van chaos. Ik zeg het snel, want ik neem aan dat u dat weet. En het idee is dat kosmos staat voor een geschapen, geordende, gereguleerde wereld. Schepping zou ook aardig zijn, maar kosmos is wereld. Dan hebben we nog het andere woord dat in de Statenvertaling ook gewoonlijk vertaald wordt met wereld, vanuit het Grieks. Maar dat is aion, en dat zou men aion. En dat zou men eigenlijk moeten vertalen met eeuw. In de praktijk zijn beide woorden de aanduiding van de wereld zoals we die kennen als zodanig. Het een gaat meer over het fysieke kosmos, het tastbare. Aion gaat meer over de aard van die wereld, hoe die bestaat, hoe die leeft, wat de normen zijn enzovoorts. Dat is de eeuw en dat noemen wij soms ook wereld. U weet wel, de wereld van die en de wereld van die en de... U weet wel, de wereld van Rembrandt zeggen we dan, hè? En dat soort dingen meer. Alsof je niet gewoon in dezelfde wereld leefde als wij. Het was dezelfde kosmos, maar de aion was toch een beetje anders. Men leefde anders en men keek er anders tegenaan. Dat is aion. En heb je het ongeveer gehad? En heb je nog een paar woorden die in de Statenvertaling, want daar ga ik vanuit, vertaald worden met wereld. En een daarvan is dit woord. Het is dus niet kosmos of aion, maar het is oikumene. Dat woord kennen wij ook. Oikumene. Oikumene. Dat komt van oikos. En oikos, eigenlijk van oikeo. Maar oikos is huis. Oikeo is wonen, huizen. En Ikea, dat... Nou ja, goed. Maar u begrijpt hopelijk dat iets met elkaar van Ikea. Er komt iets van oikeo. Dat is het huis, je wonen als zodanig. Hè? Dan kun je die naam ook onthouden. Maar oikumene wil gewoon zeggen dat wat bewoond is. En we hebben daar geen woord voor. En dus kan je dat slecht vertalen, maar even vertaald met wereld. Maar als je een commentaar zou nakijken, dan zou je zien dat men zegt, ja, maar dat betekent de bewoonde wereld. Dat is één. En dan, want dat is wat het is, het bewoonde. Dat al het bewoonde zou beschreven worden, is eigenlijk de gedachte. Er komt nog bij dat men de uitdrukking, de gehele wereld, precies deze woorden, uit de oudheid ook daadwerkelijk kent als de aanduiding van heel het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen, de Romeinen noemden hun rijk zo. Het bewoonde, in de zin van het beschaafde, de beschaafde wereld. Want hoe dan ook, de Romeinen beschouwden zichzelf als beschaafd. Hoe lang is het geleden dat ik voor het eerst in Rome kwam? Nou, een jaar of 20, denk ik. Ik kan het zo gauw niet uitrekenen, nou ik hier sta. Iets minder misschien. Maar in elk geval, wat ik me ervan herinner, is dat jullie in het goede pak, dus ongeveer zoals ik nu gekleed ben, rijden ze op scooters met een rotgang door de stad Rome, waar het razend druk is, met één hand aan het stuur. Ze staan met 30 tegelijk voor het stoplicht te wachten. Met één hand aan het stuur, waarom niet met twee? Dat ken niet, want in de andere hand hebben ze de telefoon. Dat was toen al. En dat heet beschaafd, toch? Als je het goede pak steekt en je rijdt op scooters en je hebt een mobieltje, dan ben je toch beschaafd of niet? Nou, in ieder geval, die Romeinen hebben dat altijd over zich heen gehad. Die hebben gedacht, wij zijn beschaafd. En die hele beschaafde wereld, die in kaart gebrachte wereld, die georganiseerde samenleving, heet zoiets van het Romeinse Rijk. Eigenlijk was het een soort verenigd Europa, avant la lettre. Of zijn wij après la lettre? In ieder geval, de Romeinen hadden dat uitgevonden. Dat heette dan de beschaafde wereld. Ze hebben dat ook lang volgehouden. En was daarbuiten dan niks? Ja, daarbuiten was ook wat. Want u weet, er was een dorpje dat wij zo goed kennen, dat nooit door de Romeinen echt veroverd is kunnen worden. Onder andere dan. En in principe, dat wat de Romeinen nooit veroverd hebben, noemden zij barbaren. In de zin van onbeschaafd. Want zij waren zelf de norm. Bij nader inzien, want ik vind het wel aardig om dat eens te vertellen, bij nader inzien, als er ooit een onbeschaafd wereldrijk geweest is, was het het Romeinse. Met een volkomen gebrek aan cultuur en maar één norm, dat was het zwaard. Dat was de oorlog. Zelfs hun goden hebben ze moeten jatten van de Grieken. Dan maakt mij dat niks uit, want ik, die goden, dat weet u, die waren ook waardeloos. Maar niettemin hebben de Romeinen ze overgenomen van de Grieken. En ze daarna Latijnse namen gegeven. Maar cultuur, Romeinse cultuur, laat me niet lachen. De enige cultuur die ze hadden was een militaire. Die hebben ze ook ver ontwikkeld, moet ik u zeggen. En verder niks. Nou ja, wat ze hadden was een economie. En feitelijk, de landen, de volkeren die verenigd waren in het Romeinse Rijk, waren niet aan elkaar verbonden door gemeenschappelijke godsdienst of door gemeenschappelijke ideologie of filosofie, maar alleen eventueel door materieel belang, handel. Daar hebben we ook dus de aanleg van de snelwegen aan te danken. Want de oudste snelwegen waren die van de Romeinen. Sommige bestaan nog. Sommige wegen van vandaag zijn gewoon in feite de wegen van de Romeinen. Alleen de Romeinen asfalteerden die dingen niet. Die legden er van die grote stenen in, weet u wel. Daar heb je de helft van het noorden aan te danken. Oh, er zijn toch twee wielrenners onder ons, zie ik. Maar goed. Drie. Maar zoiets, er was alleen materieel gewin waar het om ging. Maar filosofie, laat staan ideologie, bij de Romeinen. Dat wil zeggen, als er al in het Romeinse Rijk, nee, dat was er niet. Bij nader inzien blijken die barbaren buiten het Romeinse Rijk in de praktijk veel beschaafder geweest te zijn dan de Romeinen zelf. Maar ja. De Romeinen hebben een stempel gedrukt op onze geschiedenisboeken. En dus zitten we daar tot vandaag nog mee met dit soort problematiek. Maar goed, daar zal ik het verder bij laten. Maar ik dacht dat dat alsnog een aardige beschrijving was van wat hier staat over dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dat is hoe de Romeinen daar tegenaan keken. De gehele wereld is de hele oikumene. Dat iets betekent als niet maar bewoonde wereld, maar ook iets als samenleving, als een geheel, samen in één rijk, in één huis. Dat weet u waarschijnlijk, want hetzelfde woord, exact hetzelfde woord, werd, nu niet meer geloof ik, maar werd in de afgelopen decennia gebruikt voor het streven naar eenheid binnen het georganiseerde christendom. Dat heet met datzelfde woord. Zodat u begrijpt dat de betekenis ervan is samen in één huis. Eigenlijk, oikos, oikumene. Een samenleving, een bewoning van één huis. Hoe dan ook, keizer Augustus wilde dat de hele wereld, zijn rijk namelijk, beschreven zou worden. Ik weet niet of u een Engelse Bijbel bij u hebt, maar in de Engelse variant van de Statenvertaling, zeg maar, de King James Version, staat gewoon dat de hele wereld zou worden tekst. Tekst, getaxeerd. Dat betekent dat ze belasting moesten betalen. Nou, moet ik u eerlijk zeggen dat dat er niet staat. Er staat echt wat de Statenvertaling heeft. Ze zouden beschreven worden. Maar daarna komt de volgende vraag. Maar waarom zou de bevolking beschreven worden? Wij zijn aan het gegeven gewend, natuurlijk. Maar waarom zou dat moeten? Nou, waarom staan we ingeschreven in het bevolkingsregister? Waarom weet de overheid wie wij zijn? En wat onze bezittingen zijn? Voor zover het enigszins belangrijk is. Waarom moeten ze dat weten? Dan kunnen ze de belasting overheffen. Tax. Dan kan het getaxeerd worden. Want u denkt dat taxeren wil zeggen de waarde bepalen. Ja, dat is in het moderne taalgebruik betekende dat, maar oorspronkelijk betekende dat niet. Oorspronkelijk betekende het dat je de belasting over moet betalen. En omdat je de belasting over moest betalen, moet je toch eerst weten hoeveel het waard is. Het ding. Vandaar taxeren. Maar goed. Het is trouwens niet nieuw, want in de Bijbel, maar dan ben je 1000 jaar terug ongeveer, 1000 jaar verder, iets meer. In de dagen van David haalde David, die zojuist in de praktijk een wereldrijk had opgericht, menselijke wijs gesproken, haalde het ook in zijn hoofd om over te gaan tot een telling. Dat heeft hij geweten, de Heer was er niet van gediend. Die zei, het is mijn volk en als ze betalen, betalen ze aan mij hun tienden. En wat David betreft, David is van Gods wegen en dus onder God aangesteld, om zo te zeggen. Het was zijn volk niet. En voor zover hij wilde weten hoeveel man hij had om ten strijde te trekken, want dat was een van de dingen natuurlijk, dat was voor een dienstplicht namelijk ook, Was Gods standpunt, dat maakt toch niet uit hoeveel mensen dat zijn, ik geef je toch de overwinning, al waren het er maar 300. Zeg Gideon. Maar dat was nog verder terug. Ik bedoel maar, het betekent zoveel niet, maar de Heer wilde het niet hebben, maar het beginsel bestaat nog eenmaal. Hè. Dat is wat de overheid doet. Kent u Willem de Veroveraar? William de Conqueror? Dat is die man uit Frankrijk, Normandië, zeg maar, die het kanaal overstak naar het noorden en die Brittannië, zeg maar, de Britse eilanden veroverde en ook nooit meer weggegaan is. In 1066 was dat, van onze jaren, dat was nog voor de slag bij Nieuwpoort. Ja, 1066. En wat de man daarna gedaan heeft, is het hele land inventariseren. Dat wil zeggen, alle grond inventariseren en wie erop woonde, van wie het was en wat het waard was. En hoeveel belasting ze tot dan toe zo al betaalden. Dat heet het Doomsday Book. Bestaat nog. Het is heel interessant. Ik heb er een exemplaar van in de kast. Dat zegt niks hoor. Maar het is gewoon vrij te koop. Maar Willem heeft dat het hele land geïnventariseerd. En hoe dat mee zit, daar vind je dus ook inderdaad die 12 heights van Glastonbury. Waarover nooit belasting betaald, staat daarin. Waarover nooit belasting betaald is. Hetgeen betekent dat het dus vrijgesteld was. En dat betekent weer dat het kan niet anders, dan moet het eigendom van de kerk geweest zijn. Want die was vrijgesteld. Dat was vroeger in Nederland ook zo, maar dat is ook al niet meer zo. Want de overheid die wil er geld uit hebben, ook uit de kerk, dat weet je. Of dat terecht is of niet, maakt mij niks uit. Het is gewoon een historisch feit. Zo gaat dat. Maar het hele land wordt geïnventariseerd. Zo werken die dingen. En bij regelmaat trouwens. En dat is wat Augustus deed. De wereld wordt geïnventariseerd. Maar wat er in de Bijbel aan vastzit, is dat als iemand inventariseert, maakt hij zich tot eigenaar van de inventaris. Als David het volk telt, maakt hij zich tot de eigenaar van het volk. En de Heer liet dat niet op zich zitten. Die zei, dit kan je niet doen, het is mijn volk. Dus je begaat een grote fout. In Openbaring, dat moet ik toch zelf ook kunnen vinden, ik denk in Openbaring 7 of daaromtrent, is ooit sprake van een schare die niemand tellen kan, terwijl iedereen weet, want het schijnt in de volksmond bekend te zijn, dat zelfs de haren op je hoofd geteld zijn. Nou heb je daar weinig aan natuurlijk, broeder, want ja, dat valt wel mee, hoeveel, maar goed. Ja. Maar zoiets van, God weet het alles. Of de sterren des hemels, hoeveel dat er maar zijn, dat is maar bij benadering maar niet te zeggen. Maar dan leren wij dat God het geteld heeft. En dan krijg je in de Bijbel een schare die niemand tellen kan. Dat laatste lijkt me trouwens, lijkt me dan dus on. Dat moet toch iemand kunnen tellen. Ja, we hebben nulletjes genoeg. Je hebt een boel nullen nodig, denk ik altijd. Maar er moet toch te tellen zijn. Maar wat het betekent, is dat niemand daar zijn rechten op kan laten gelden. Hij komt uit dat rijk van de antichrist, zal ik maar zeggen. De god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe die maar heet. Daar komt een verzameling volk uit. Dat gelooft in de Heer Jezus Christus en behouden wordt, dat staat er ook. Maar het heet de schare die niemand tellen kan. Dat heeft met het aantal weinig van doen. Het heeft van doen met dat niemand daar zijn rechten op kan laten gelden. De enige die dat kan is God zelf. En dat is de strekking ervan. Dan heb je nog in, nou ik toch openbaring ben, heb je in openbaring 10 een leuke variant. Daar is sprake van in visioen. Met volstrekt symbolische betekenis, waar ik het nu niet over heb, maar daar is sprake van het opmeten van de tempel. Dat is dus ook tellen. In de zin van hoeveel ellen lang en hoeveel ellen breed en hoeveel ellen hoog. En er staat er niet bij hoor, hoe groot die is. Want het gaat niet om de uitslag, het gaat om het idee van hij wordt gemeten. Maar het meten van de tempel is het vaststellen van wie hij is. En zelfs in Nederland hebben we nog dat als een huis, een woning of wat het maar was, een perceel gesticht is. Gebouwd heet dat voor alle bouwvakkers onder u, maar voor de notarissen onder u, gesticht. Als het huis klaar is, dan komen de jongens van het kadaster. En die kijken door één oog door zo'n dingetje. Vroeger rolden ze een meetlint uit, maar tegenwoordig kijken ze zo door zo'n ding. Het is nog te vroeg op de ochtend. En dan meten ze het gebouw op. Nee, tegenwoordig hebben ze zo'n dat is infrarood geloof ik, hè. Dat doen ze nog weer anders, hè. Die mensen die komen met zo'n apparaatje de kamer binnen en zeggen, oh, die is zo lang, zo breed en zo hoog. Dag, en dan gaan ze weer uit. Of iemand moet vloerbedekking leggen, moet opgemeten worden. Oh, ja, makkelijk allemaal. Maar het opmeten van het pand, om zo te zeggen, nadat het klaar is, heeft als gevolg, want daarvoor gebeurt het, dat het met die maten wordt ingeschreven in het kadaster. En het kadaster is het schriftje waarin dus heel de wereld beschreven is. Hebben die nog? Dat gebeurt in Nederland ook. En het opmeten, dat is een officiële gebeurtenis waarmee, of ten behoeve van, het eigendomsrecht. Dat wil zeggen, daarmee wordt ook het eigendomsrecht bepaald. En dat is wat die keizer hier doet. Met zijn Romeinse Rijk, dat tamelijk nieuw was. Althans, hij was de tweede keizer. Sommigen zeggen de eerste. Hij werd voorafgegaan door Julius, die zich keizer liet noemen. Julius Caesar, en daar in zijn dagen begint dan dat keizerrijk. Maar de eerste die als keizer ook inderdaad op de troon komt, om zo te zeggen, dat is zijn opvolger, zijn neef, keizer Augustus. Dus die staat aan het begin van het Romeinse Rijk. En die had het in zijn hoofd om inderdaad dat rijk te laten beschrijven. Ze hebben het lang ontkend. Dat wil zeggen, men zegt, het staat wel in de Bijbel, maar het is nooit gebeurd, want we weten er niks van. Dat lees je nog hier en daar. Maar ik moet u zeggen dat inmiddels al lang bekend is dat het wel degelijk gebeurd is. Ook buiten de Bijbel om, bedoel ik, is dat bekend. Dat dat gebeurd is. Overigens, het is een proces van jaren geweest uiteraard. Hè. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Maar de hele wereld wordt geïnventariseerd. Want de hele wereld is van keizer Augustus. Oh ja. Ik moet altijd grijnzen als ik die boeken lees. U weet al, die klassieke boeken, die kent u toch, hè? Van de klassieke literatuur. Hè? Dat begint dan met de Romeinen zijn overal heer en meester. Overal? Nee, toch niet. En dan onder die loep, weet je, onder dat vergrootglas, er is toch nog ergens één dorpje, wat niet aan, enzovoorts. Hè? Die kent u toch, hè? En dat is gewoon Lucas 2, eigenlijk. De gehele wereld wordt beschreven, maar terwijl het gebeurt, raad eens wat. Het is de ene die er niet bij hoort. En die wordt hier geboren. buiten de legerplaats. Dat is niet het woord dat gebruikt wordt. Dat is uit Hebreeën 13, buiten de legerplaats. Hier vind je een uitbeelding daarvan, namelijk buiten de herberg. Omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Maar je zou toch een beetje literatuur begrijpen. Ik bedoel, ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat, want ik wil het niet weten ook. Maar ja, kijk, wij moesten vroeger op de middelbare school of zoiets, moesten wij toch het een en ander aan Nederlandse literatuur lezen. En daarna kregen wij daar vragen over wat er allemaal achter stak. En waarom het zo beschreven was zoals het beschreven was en wat de schrijver eigenlijk bedoeld had. Want het schijnt dat hij wat hij eigenlijk bedoelde dan toch niet echt letterlijk had opgeschreven en dat er wat achter stak. Ik was in die dagen totaal niet geïnteresseerd. Maar ja, je moet de essentie even meenemen. En dat is het maar net, hè. Wat denkt u dat erachter steekt? Omdat voor hen geen plaats was in de herberg. U begrijpt dat ook, dat het historisch volstrekte desinformatie is. Dat wil zeggen, wat kan ons dat nou schelen of er plaats was in de herberg? We hebben het hier over de zaligmaker, de Messias, de zoon des mensen. Als u dat liever hebt, de Zoon van God. En we vinden maar een paar regeltjes over zijn geboorte. En als een van die regeltjes luidt, ze legden hem in een kribbe, omdat het voor hen geen plaats was in de herberg. Ja, daar zaten we op te wachten, zeg. We hebben wel andere vragen over de aard van zijn wezen, over wie hij is. Het is niet voor niks nog steeds zoveel discussie over wie hij was of wie hij is. En daar komt het verhaal herberg niet in voor, hoor. Want daar hebben we niks aan. Dat is alleen leuk als je er een tekening van moet maken. U weet wel, want je hebt soms afbeeldingen nodig. Dat mogen wij niet natuurlijk, want gij zult hier geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Maar met kerst is alles geoorloofd. En nog ergens in was ook alles geoorloofd, maar dat ben ik vergeten. Maar dat was met kerst in ieder geval, toch? We hebben een mooi plaatje met een os en een ezel. Ach, geut. En een paar schapen, want de herdertjes. Dat is ook zo leuk. Net of het een Merklin-emplacement is, weet je wel. Met hier en daar wat herdertjes en agentjes en stoplichtjes. En voor ons Nederlanders is dat geweldig, omdat wij houden van al die miniaturen, hè. Wij drinken ook niet een kop koffie en we drinken niet een glas melk. Wij drinken een kopje koffie en een glaasje melk. En we doen niet iets, we doen iets even. Weet u wel, wilt u even, allemaal klein, allemaal miniatuur. En dan de herdertjes en de schaapjes en de... Man, houd toch op. Wat een gedoe allemaal. Maar ik hoop dat tot u doordringt dat die woorden een andere natuurlijk was het zo, ja. Maar het wordt ons vermeld omdat het een diepere betekenis heeft, uiteraard. Hè? Ik bedoel, de gehele wereld, dat is overdreven. Het was het Romeinse Rijk en de Romeinen weten maar al te goed wat onder die uitdrukking pas oikonomie, wat daaronder verstaan moet worden. Het hele Romeinse Rijk. Ik vind de vertaling met gehele wereld niet zo verkeerd. Het betekent gewoon, ja, daar heb je de wereld met de gehele mensheid. Dat moet geïnventariseerd worden. Iemand claimt het eigendomsrecht daarover. Maar raad eens wat, er wordt er één geboren die er niet bij hoort. En die kwam in de wereld om degene die in de wereld waren te verlossen. Staat dat letterlijk in de Bijbel? Nee, dat niet, maar er staat wel letterlijk. Hij kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. En wat uitgebreider staat, dus niet in zo'n kort zinnetje, maar veel uitgebreider. Hij kwam in deze wereld als zodanig wel degelijk om u en mij uit deze wereld te verlossen. Om ons te verlossen van de overste deze wereld, de boosheid. Dat weet iedereen, want je moet er met een beetje Nederlandse cultuur. Bestaat het nog, Nederlandse cultuur? Nee, dat is wat wij vroeger hoorden, Nederlandse cultuur. En dan met een beetje Nederlandse cultuur leerden wij dus, al was je stokongelovig, dan leerde je nog. En leidt ons niet in verzoeking. U was Rooms-Katholiek, leidt ons niet in bekoring. Maar verlos ons van de boze. Wie mogen dat zijn dan, de boze? Vader, ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Maar de boze, dat is de duivel, de god deze eeuw, de overste deze wereld, die figuur die tot vandaag in de praktijk de wereld regeert. En al die mensen die de schuld voor de ellende in de wereld zoeken bij God, hebben gelijk, als ze tenminste bedoelen, degene die in de praktijk die God en die koning is, want het is de duivel. En ik wil het nog wel een keer zeggen hoor, ik wil mijn nek wel weer uitsteken. Als je met een Bijbel dicht, per se met een Bijbel dicht, dat zo moet. Als je met een Bijbel dicht God zoekt en je vindt hem, ben je bij de duivel terecht. Want dat is degene die de wereld bestuurt, regeert. De God Israël, de vorst der duisternis, of hoe je hem heet in de Bijbel. En ik voel me nooit geroepen om het uit te leggen. Die paar Bijbelse termen vind ik genoeg. Want voor de rest hoef je maar je krant te lezen, dan weet je precies hoe het zit. Ja. En waarom dat nog steeds zo is? Omdat de mens zijn Bijbel dicht doet. Van God niet wil weten. Nee, niet die God die de wereld regeert, om zo te zeggen. Die God die de schepper is van hemel en aarde. En die tot ons gesproken heeft en nog spreekt en ons die dat woord heeft nagelaten enzovoorts. En als je zegt, dat hoef ik niet, ik zoek het zelf wel uit, dan ben je overgeleverd aan de vijand. En dat is wat met de wereld gebeurd is. De Bijbel zegt trouwens heel officieel, het wordt tamelijk officieel afgekondigd ook nog, dat sinds de wereld in het algemeen, deze Romeinse wereld, maar feitelijk de hele wereld, als zodanig de Heer Jezus Christus verworpen heeft, sindsdien heeft God de wereld losgelaten, staat gewoon in de Bijbel. En roept ons om eruit te gaan. Om tot hem te komen. Nou ja. Dat is wat wij doen. Daarom zijn we hier, mag ik aannemen. En daarom lezen we deze woorden. Wat lezen we? De wereld zou beschreven worden. En als je beschreven wordt, ben je inderdaad fundamenteel je vrijheid kwijt. Ik doe geen politieke uitspraken nu. Het kan mij nergens niks schelen of wij ingeschreven worden bij de overheid of niet. Je kunt er toch niks aan doen. De overheid heeft macht en daar kun je als eenling toch niet tegenop. Ze doen maar wat ze willen. En of het wettig is of niet wat ze doen, maakt ook weinig uit. Als het niet wettig is, dan veranderen ze de wet of dan maken ze een wet. En dan zorgen ze dat het wettig wordt. Dat maakt allemaal niks uit. En als ze je moeten hebben, dan pakken ze je gewoon. Zo zit dat gewoon. Dat heb je met machtsbelustelingen. En wij zijn voorstanders van de democratie. En dat betekent dat machtsbelustelingen aan de macht komen. Want u en ik die geen machtsbelustelingen zijn, komen nooit aan de macht. Dan krijg je het nooit voor het vertellen. Zo simpel is dat. Democratie, mij best. Maar dan krijg je dus dit. Dat de mensen met de grote mond, zal ik maar zeggen. De mensen die denken dat ze het kunnen of weten. Of die kikken op het uitoefenen van macht. Ja, die krijgen de macht natuurlijk. Zo werken die dingen. En je bent er als volk beter aan overgeleverd. En je hoopt dat de wal het schip keert. Ken je die uitdrukking? Dat de wal het schip keert. Ja. Je hoopt dat je benzineprijzen gaan omhoog. En je maakt je er ernstig zorgen over. Maar je hoopt dan maar dat, aangezien we toch heus allemaal moeten blijven rijden. Want als we dat niet meer doen, dan staat de hele economie stil. We staan nou over de helft stil. Maar goed, er staat een hele economie. Dat kan dus niet, dus ja, het moet toch enigszins betaalbaar blijven. Ja, dat hoop je dan maar. Het is tamelijk logisch. Nou ja, te vrezen valt natuurlijk dat dit soort dingen er uiteindelijk toe leiden dat de hele economie in elkaar dondert. En dat gaat ook gebeuren. Ja, dat is wat de Bijbel ook profeteert, dus ik kan het makkelijk zeggen. Dat gaat ook gebeuren. Wanneer weet ik niet. Als u zegt, dat kan nog tientallen jaren duren. Zeg, ja, dat kan zelfs nog wel even duren. Dat weet ik niet, maar het gaat gebeuren. Het stort in elkaar. Dat kan niet anders namelijk. Well, dat leg ik u andere keer wel uit waarom dat dan niet anders kan. Maar het is wat de Bijbel leert. Het gaat niet werken. Maar hoe dan ook, de overheid heeft die grip. Die wil alles beschreven hebben, die wil alles van u en mij weten. En dan kunnen ze ons manipuleren, ons pakken, enzovoorts. En dat doet niet alleen de overheid, dat doet het bedrijfsleven ook. Ja, ze houden bij wat je koopgedrag is en zo, met de dingen die je koopt. En dan meld je ergens op internet en dan krijg je meteen... Dag meneer Klein, we hebben aanbevelingen voor u. We hebben even het magazijn gekeken, maar u hebt vroeger dit of dat gekocht, zegt ze erbij. Hoe ze dat weten. En dus zult u wel interesse hebben ook in dit en in dat en in dat. Ze weten het allemaal precies. En ik heb zo'n kaartje om brandstof te tanken, zo'n groen kaartje van de MKB, weet u wel. Voor het midden- en kleinbedrijf, dan kun je met tankstation zo afrekenen, dat is makkelijk. Je hoeft geen bannetje, want en de penningmeester krijgt meteen een lijst, er staan alle boekingen op. Maar dan kan je precies zien waar ik uitgehangen heb, dus, hè? Waar ik geweest ben met die bak, met die auto. Hè? Ja, ik heb altijd de neiging, rijdt u met... Is het een vervangende auto? Dan ben ik op de motorfiets. Is het een vervangende auto? Dan weet ik nooit. Dan zeg ik nee. Maar ja, is dat een vervangende auto, een motorfiets? Weet ik veel. Als je zegt nee, het is geen vervangende auto. Nu wil hij de kilometerstand hebben. Dus je wil precies weten hoeveel je gereden hebt enzovoort. Ik vul altijd in nul. Dat slikt hij. Wat niet kan, want dan kan je niet bij die pomp komen. Maar goed, ik vind het wel leuk om dat zaakje te nul. Ze weten genoeg van me. Maar ze houden dat bij, weet je. Want ze willen macht over je uitoefenen in dit vrije land. Want het is gauw weer 5 mei, hè. Nou, maar begrijp je langzamerhand waar het over gaat? De wereld wordt beschreven. Wordt geïnventariseerd van wie iedereen is. En dan wordt de Messias geboren. Maar ben u nou ook zover dat u begrijpt dat dit gaat over wat wij noemen de eerste komst van Christus? Maar wat denkt u hoe het gaat in de wederkomst van Christus? Dat had ik u wel kunnen uitleggen aan de hand van wat de Bijbel er zo over zegt. Maar dat doen we bij andere gelegenheid. Maar u zou er hieraan herinnerd kunnen worden. Want dat zal zijn in de dagen waarin inderdaad de gehele wereld beschreven wordt. Dat is maar makkelijk ook tegenwoordig. Soms denk ik, men is daar al lang mee bezig met al die administraties. De hele wereld wordt beschreven door die ene machthebber. Of ter wille van die ene machthebber die zich verheven waant, maar die in werkelijkheid zojuist was nedergeworpen. Maar hier op aarde doorgaat voor een Augustus, voor een verhevene. Wij kennen hem als de Antichrist. De wereld kent hem als de Maitreya. En onder nog een paar andere namen, maar ik wil hem niet al te veel eer doen. Maar in die dagen wordt de hele wereld geïnventariseerd. En wie niet is ingeschreven en niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, die krijgt dus geen nummer. Die krijgt niet zo'n teken, zodat je niet kan kopen en verkopen, weet u wel. Want het contant geld gaan ze afschaffen, dat weet je al lang, hè. Dat ik het ook maar niet verder over hebben. Dan gaat het alleen per administratie. Maar als je geen rekening hebt of zo, ja, dan gaat dat niet. En dan kun je niet kopen en verkopen. Maar de hele wereld wordt dan geïnventariseerd. Dat is Openbaring 13, waar het min of meer letterlijk zo staat. En raad eens wat er gebeurt in die dagen. In die dagen, ja, verschijnt opnieuw de Messias. Die ene die er niet bij hoort. Jazeker. En degene die hem willen volgen, krijgen als boodschap: Oké, kom er maar uit. Want voor hen is geen plaats in de herberg, in die ingeschreven wereld. Jeruzalem. Het wordt trouwens verwoest. Kom er maar uit. Zoals eens de Heer tot Israël, zijn volk, zei: kom er maar uit. En hij verloste ze op wonderlijke wijze, wonderbaarlijke wijze, voor de Duitsers onder u, voor ons op wonderlijke wijze, uit Egypte. En bracht hen in de woestijn. En in zijn wederkomst weten wij dat die begint net zo. Hij zal zijn volk uitleiden en brengen in de woestijn. Dat wordt toch uitgebreid, denk ik, beschreven in de Bijbel hoe dat zo zal gaan. Maar bij zijn eerste komst vind je een gecoördineerde wereld. Een wereld die beschreven wordt en die gemanaged gaat worden. Wat denk je waar die uitvinding van het management voor dient? Nee, dat is een recente uitvinding, anders hadden we er wel een Nederlands woord voor. Management, ja. Wat denkt u waar dat voor dient? Om de hele wereld te organiseren. De organisatie moet zo groot mogelijk. Globalisering heet dat. En je vindt het doorheen heel onze maatschappij. En het helpt onze hele maatschappij naar de Filistijnen. Hetgeen ik een goede uitdrukking vind in dit verband. Alles moet groter en groter en groter. En dus met grote, noemen ze dat, met een grote kop erop, zal ik maar zeggen. Al die lui die dat dan allemaal bij elkaar moeten zien te houden, wat je nooit nodig had vroeger. Want het waren allemaal kleine dingen, kleinere bedrijven, kleinere organisaties. En dat liep wel, enzovoorts. Hè. Je hebt een paar goede mensen nodig en dan loopt het. Maar als je het allemaal bij elkaar moet gooien en onder één noemer moet brengen, dan zit er nog een flinke kop op aan mensen die dan prompt ook het meeste geld verdienen ook nog. Hoe dat komt? Nou ja, ze hebben een grote ton om uit te graaien. En hoe hoger, hoe meer daaronder was uit kunnen graaien, zo simpel is dat. Ze hebben ook echt maar 24 uur in een dag, hoor. Ja, nee, ik werk vrij hard en ik denk, ja, er zijn mensen die misschien twee keer zo hard werken dan ik. Prima, ik gun ze ook het dubbele inkomen. Ik denk niet dat ze er tevreden mee zullen zijn, maar dat is weer een ander verhaal. Daar gaat het naartoe, hè. En dan is die hele wereld georganiseerd, is alles geregeld. Is het wel eens opgevallen? Als er vandaag ergens wat misloopt, waar dan ook, als de rampen plaatsvinden of wat dan ook. Weet je waar ze het dan over hebben? De top, waar ze het over hebben? Niet over de ernst van de situatie, maar over de vraag of men zich wel aan de regels gehouden heeft. Want als men zich aan de regels heeft gehouden, dan is men niet meer verantwoordelijk. Dan is het goed. Er is niks fout gegaan. Halve stad brandde af, maar er is niks fout gegaan. Half Schiphol brandde af. Hoe lang is dat geleden trouwens? Je weet wel, die brand in Schiphol. Weet u nog die brand in Schiphol? Nee, er is niks fout gegaan. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Niks mis. Waarbij de regeltjes stellen en wat er verder gebeurt met u en mij, dat interesseert niemand wat, als ze zich maar aan de regels gehouden hebben. Je mag je bus inderdaad wat slordig parkeren, zodanig dat het grootste deel van de passagiers om het leven komt. Maar als je je maar gehouden hebt aan de rijtijdenwet, dan is alles goed. Toch? Was er niks verkeerd? Heeft u toch aan de regels gehouden? En dat schijnt ineens alles te mogen. Zo'n wereld ga je naartoe. Het wordt beschreven. Maar wat de gelovigen betreft, die horen daar niet bij, bij zo'n beschreven wereld. Heb je dat nou ook? Als ze vragen naar wat je gelooft. Ze bedoelen wat je religie is. Hè? En dan ga je vertellen wat je gelooft en dat willen ze niet horen. Ze willen horen wat je religie is. Maar waar zijn jullie dan van? Ja, van de Heer, van Christus. Maar wat geloven jullie dan? Heel de Bijbel. Waar horen jullie dan bij? Ja, bij de ene algemene christelijke kerk. Laten we een religieuze term gebruiken. Neem niemand genoegen mee. Je moet een organisatie noemen, want je moet in de club zitten. Je moet beschreven zijn, je moet je contributie betalen, je kerkelijke belasting. En wat het maar weer, en af en toe corvée doen natuurlijk. Die heb je nog. Dat is de wereld van vandaag. En als je daar niet bij hoort, dat nergens in zit, hoor je er ook echt niet bij. Ik heb nog een paar voorbeelden bij de hand, maar dat kan ik beter niet vertellen. Dus terug naar dit verhaal. Ik hoop dat tot u doordringt wat we hier vinden. De wereld wordt beschreven, maar dan wordt de Messias geboren. En in de toekomst, maar dat is natuurlijk niet zo verre toekomst meer. De hele wereld wordt beschreven. En dan komt die ene die er niet bij hoort. En die brengt de grote verandering. En die hele beschreven wereld gaat naar de Filistijnen dan maar vooruit. Ja, het is met het Romeinse Rijk ook slecht afgelopen, per slot. Maar zo is met de wereld in de toekomst uiteraard ook. Dan staat er ook nog deze eerste beschrijving geschieden als Quirinius over Syrië. Stadhouder was, ik zei het al, Quirinius heet hier elders, dat is om het voor ons lastig te maken. Over Syrië, maar Syrië is een Romeinse provincie, daar maakte trouwens in ieder geval Galilea, Judea weet ik niet zeker, maar Galilea maakte daar deel van uit. Van dat Syrië, dus het is voor de hand liggend om dit soort dingen te vermelden. Er is een probleem in verband met deze kwestie, want er is inderdaad een chronologisch probleem. Namelijk voor zover bekend, deze Quirinius was weliswaar stadhouder over Syrië, maar minstens 10 jaar later pas. Dus men heeft het nooit kloppend kunnen krijgen, hoe dat zit. Maar als ik het u mag vertellen hoe het wel zit, ik houd het erop dat dat wat vertaald is met deze eerste beschrijving feitelijk zou moeten zijn, in de vertaling, zou feitelijk moeten zijn, deze beschrijving geschiedde voordat Quirinius over Syrië stadhouder was. Dat heeft 2 argumenten. In de eerste plaats, er was in de dagen, buiten de Bijbel om, er was in de dagen van Quirinius, toen die stadhouder over Syrië was, was er een beschrijving, een volkstelling. Die, ik zeg buiten de Bijbel om, maar dat is niet helemaal waar. Je vindt hem wel degelijk in de Bijbel. Dat is in Handelingen hoofdstuk 5. Het is maar een terzijde, maar het gaat om een historische gebeurtenis die wij trouwens ook kennen uit de beschrijving door Flavius Josephus. Dat is in vers 37 van Handelingen 5. Na hem stond op Judas de Galileer in de dagen der beschrijving. De volkstelling dus. En maakte veel volks afvallig achter zich en deze is ook vergaan bij er wordt hier gesproken over, laten we maar zeggen, een valse messias, om zo te zeggen. De geschiedenis is vol van dat soort lui. En deze is bekend. En die beschrijving die hier genoemd wordt, was wel degelijk in de dagen van Quirinius. Dat wil zeggen Quirinius. Maar dat is dan eventueel een tweede beschrijving. Vandaar dat de vertalers het toch maar gehouden hebben in Lucas 2... vers 2 op eerste beschrijving. Maar in werkelijkheid, dat woord dat hier vertaald is met eerste, dat wordt in, dat is gewoon het woord protos, komt van 1, of inderdaad eerst. Maar datzelfde woord vinden wij bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 15, waar staat: Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En hier is het vertaald met voor. En dat lijkt me duidelijk genoeg. En datzelfde vind je ook daarna nog bijvoorbeeld in Johannes 15 vers 18... Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Dus datzelfde protos, dus het betekent eer of eerder of voor dat, of wat het maar wezen mag. Het komt dus eerst, dat is waar, ja. Wat dacht u trouwens van 1 Thessalonicenzen 4? Waar het gaat over eerst. Degenen die ontslapen zijn, zullen opstaan. Daarna wij die levend overblijven, gebleven zijn tot de toekomst des Heren, zullen tezamen met hen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Eerst dit en daarna dat. Nou, dat is het beginsel. Dus ik heb er geen problemen mee met Lucas 2, vers 2. Het is niet maar een eerste beschrijving, hoewel het dat is, omdat er later een tweede was. Maar het gaat hier om een beschrijving die geschiedde voordat Quirinius over Syrië stadhouder was. En dat is van belang omdat in de dagen van Quirinius er eveneens een beschrijving was. Hebben jullie die nog? Er is dus helemaal geen reden om in te gaan op die kwestie van dat kan helemaal niet, want toen de heer geboren werd was Quirinius geen stadhouder over Syrië. Benader inzien, dat staat er ook niet. Tenzij je dat er eerst van maakt en dan heb je daarna een probleem. En dat gebeurt vaak, hè. Maar legt eerst iets in het vers en heeft dan een probleem en moet dat dan verklaren. Maar je moet het er gewoon niet inleggen. Kortom, we worden wel bepaald bij de heerschappij over het Rijk als zodanig. En voor ten behoeve van die beschrijving staat er dan in vers 3... ging een ieder naar zijn eigen stad. Zo ging dat. En je proeft daar nog uit hoe dat zit. Ik zal er niet meer lastig vallen, maar we hebben uit Romeinse geschriften en zo uit de oude tijd aardige beschrijving, wat de essentie is van zo'n beschrijving. Waar het namelijk om gaat, is niet alleen maar om de mensen, maar waar het om gaat is ook om hun bezittingen. Bovendien, als ik een geboorte... Je moet bewijzen dat je geboren bent soms in Nederland. Hè? Dat is vreemd, maar een geboortebewijs moet je dan hebben. En ik moet het halen in Bodegraven. Want daar ben ik geboren en daar zit dat in het register, zal ik maar zeggen. Dat is daar vastgelegd en daar kom ik vandaan. En in uw paspoort staat dat ook, hè? Is toch nog zo, staat er nog steeds in, hè? Waar je geboren bent, want daar liggen je papieren. Daar kom je vandaan, heet dat. Toch? Altijd zo geweest. En voor wat Jozef en Maria betreft, ze waren uit het huis en geslacht van David. Eigenlijk naar Mozaïsche maatstaven, maar die golden al lang niet meer, hoor. Maar naar Mozaïsche maatstaven moeten ze een stuk grond in bezit gehad hebben in Bethlehem. Want de familie van David kwam uit Bethlehem. David is, voor zover we weten, in Bethlehem geboren. Zijn vader trouwens ook, en zijn grootvader ook, want dat staat allemaal in de Bijbel. Geschiedenis van Rut, daar begint dat ongeveer. Dat was in Bethlehem en dat betekent dat ze daar een erfdeel hadden als familie, want dat stamt nog uit de dagen van Jozua, waar het allemaal beschreven wordt. Dit is weliswaar niet voortgezet, voor zover wij weten. Anders had het trouwens hier ook wel moeten blijken. Maar neemt niet weg dat de familieregisters dus kennelijk waren in Bethlehem. En als ze eventueel grondgebied hadden, zouden ze daar naartoe moeten om het te laten beschrijven. Dat is de Romeinse norm, maar het is zeker ook de oude Hebreeuwse, zeg maar, Israëlitische norm. Dat daar weinig van over was in de dagen van het judaïsme. Dus in de dagen van de Heer Jezus. Dat mogen dan zo zijn. Maar u moet de administratie van die dagen bepaald niet onderschatten. Men wist wie je was. En het werd bijgehouden en je werd gevolgd van overheidswegen. Iets als een vrij land en dan weet de overheid dus niks van je. Dat bestaat niet, hè? Dat bestaat echt niet. Ze weten wel degelijk wat van je. Meestal te veel, moet ik u zeggen. Dat denk ik echt. Maar niettemin, zo ging het. En dat is wat hier beschreven wordt. Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Zo staat er beschreven en blijkbaar zijn dat de eisen die gesteld worden. Wij waren bij vers 4 van Lucas 2. En Jozef, ze moesten allemaal beschreven worden. En het verhaal neemt toch de draad op, niet met Maria, maar met Jozef. En Jozef ging ook op. Dat is die Jozef uit Lucas 1, uit hoofdstuk 1, vers 27 uiteraard, hè. Een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit den huize Davids. Die Jozef, hij ging op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. En dat blijft vervolgens in de rest van de geschiedenis steeds een item. Waar zijn we? In Galilea of zijn wij in Judea? Speelt de hele geschiedenis een rol in alle vier de evangeliën, om zo te zeggen. Want hoe dan ook, de geschiedenis centreert zich weliswaar rondom Judea, dat wil zeggen rondom Jeruzalem. Maar veel van wat er gebeurt speelt zich af in Galilea. Dat is noordelijk, het grenst niet eens aan elkaar. Hè? U weet, er ligt altijd Samaria nog tussen. Maar de Heer Jezus en al zijn discipelen worden geacht afkomstig te zijn uit Galilea. Dat is ook waar de Heer kwam te wonen. Dat is niet, ik geloof niet dat het hier uitgebreid vermeld wordt. In het Matthäus-evangelie is het een punt. Daar vinden we na de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem de zogeheten vlucht naar Egypte. Daarna de terugkeer uit Egypte, waarbij de familie zich zou vestigen in Judea, waarschijnlijk in Bethlehem. Maar dan krijgt Jozef een droom, want dat heb je als je Jozef heet, hè, dan droom je. Dat is traditie in de Bijbel in ieder geval. En in de droom wordt hij vermaand om zich te vestigen alsnog in Galilea, terug naar Galilea. Maar eigenlijk in Bethlehem hoort de familie thuis. Maar voor de gelegenheid, uit Galilea dus, meer specifiek uit Nazareth. Nazareth is eigenlijk zo'n beetje de belangrijkste stad in Galilea, hoor. Dat valt ons niet op, omdat Nazareth niet zo'n belangrijke rol speelt in de geschiedenis als zodanig. Dikwijls gaat het om de plaatsen rondom het meer van Galilea, waar nogal veel gebeurde. Tiberias, Capernaum enzovoort, dat is allemaal Galilea. Maar Nazareth ligt zo'n beetje midden in Galilea, op een berg, op een hoge heuvel. Later lezen we, is dat hier in Lucas, geloof wel? Later lezen we dat men probeert de Heer Jezus, ja, dat staat er inderdaad, ja, in Lucas 4, vers 29, probeert men hem van de top des bergs af te werpen, om hem van de steilte af te werpen. Dus als toerist in de buurt komt, wordt je erop gewezen waar het is, de steilte van die berg. Maar het is een dominante plaats, dus hè, je hebt vanuit Nazareth het groot uitzicht wijd over de omgeving. Men zou het kunnen beschouwen als de hoofdstad in zekere zin, in ieder geval de centrale stad van Galilea. Daar woonde hij blijkbaar. En de staat ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, dat is het gebied rondom Jeruzalem, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Het is aardig dat het erbij staat, dat het Bethlehem heet namelijk. Want de uitdrukking stad Davids ben ik 44 keer tegengekomen. Maar dan is het Jeruzalem. In het Oude Testament. Jeruzalem, de stad Davids. Wordt in de geschiedenis menigmaal zo vermeld. En het wordt geïmpliceerd in de psalmen. Maar in de geschiedenis heet het gewoon de stad Davids. Het schijnt, men noemt ook speciaal een gebied. Een beperkt gebied binnen wat in de loop van de geschiedenis Jeruzalem heette. Noemt men de stad Davids. Dat is namelijk het gebied waar waar het paleis van het Davidische koningshuis stond. Dat is Even gauw de kaart voor mijn gezicht halen. Dat is zuidelijk van wat nog steeds de Tempelberg is. Dat is het gebied waar je eigenlijk geen huizen staan vandaag. Het is allemaal opgravingsgebied. Er is namelijk helemaal niks van over. Maar in het algemeen, dat is wat Jeruzalem is. De stad Davids. Dat is zo, niet omdat David daar vandaan kwam of daar geboren werd, maar omdat hij zich daar vestigde. En daar werd dus ook het Davidische koningshuis gevestigd. Dat wil zeggen, zij resideerden daar. En Jeruzalem werd dus de residentie van het Davidische koningshuis. Bovendien, in de psalmen heet Jeruzalem de stad van de grote koning. En die grote koning is niet eens David dan, het is de Messias. Jeruzalem wordt dus ook inderdaad de hoofdstad van het Messiaanse Rijk, onder leiding van de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Kortom, als er een stad Davids is, is het Jeruzalem. Maar als er nog één is, nou ja, dan is het Bethlehem. Je vindt het geloof ik maar één keer in het Oude Testament, dat weet ik nooit zeker, want het is heel moeilijk zoeken. Maar ik meen maar één keer, en dat is in 1 Samuel. In hoofdstuk 20. En dan spreekt David tot Jonathan, de zoon van Saul. In 1 Samuel 20, vers 6. Indien uw vader mij gewisselijk mist, dan zult gij zeggen, David heeft van mij zeer begeerd dat hij tot zijn stad Bethlehem mocht lopen. Dat wil zeggen, er snel naartoe gaan. Want al daar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Voor de familie van David namelijk, die nou eenmaal gevestigd is in Bethlehem. En hier heet het zijn stad Bethlehem. En dat komt het dichtst in de buurt van de uitdrukking de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Maar het is een beetje vreemd. Want eigenlijk zou zoiets Jeruzalem moeten zijn, maar dit spreekt over de oorsprong van de familie. Het wijst terug naar de geschiedenis van Rut. Want daar vind je aan het eind van het boek, in hoofdstuk 4, laten we zeggen vanaf vers 18, vind je de stamtafel van die leidt tot David. Maar het speelt zich af inderdaad in Bethlehem. Dat was zijn thuis, om zo te zeggen. Het speelt ook een rol, overigens, in het verslag zoals we dat kennen in Matthäus. Ik doe mijn best niet al te veel naar de andere evangelisten te grijpen. Hoewel, strikt genomen, wij worden geacht schrift met schrift te vergelijken en dus die evangeliën naast elkaar te leggen, hè? Maar als we dat doen, dan vinden we in Matthäus het eigenaardige verschijnsel van in de eerste plaats de komst van die wijzen, heten ze in de vertaling, hè? De magistraten. Ze hebben mij vroeger gezegd, zijn magiërs, maar dat is een misverstand. Magoi, Grieks, dat zijn niet magiërs, dat zijn magisters, magistraten, hoogwaardigheidsbekleders. En dat ze wijs zijn. Vroeger waren magistraten ook inderdaad wijs. Dat is langzamerhand de klad ingekomen. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Goed, maar die kwamen uit het oosten. Laat ik er maar niet verder op ingaan. Zij zochten de geboren koning der Joden en meldden zich dus in Jeruzalem. Logischerwijze. Maar ze waren abuis. En ze moesten door een andere koning der Joden, Herodes, moesten ze verwezen worden naar Bethlehem. Ik weet niet of tot de lui is doorgedrongen. Ik ben bang voor niet. Maar ik weet niet of tot de lui is doorgedrongen hoe het eigenlijk precies in elkaar stak, hè? Voordat David zich vestigde in Jeruzalem, dat hij trouwens eerst hoogstpersoonlijk moest veroveren, had hij zijn domicilie, zijn thuis, in Bethlehem. En nou, langs de lange lijn. In zijn eerste komst kwam de Messias, de zoon van David, inderdaad in Bethlehem. Daar zou hij bovendien vandaan komen, zeiden de schriftgeleerden. Omdat ze zeiden, er staat in Micha, dat klopt. Maar in zijn wederkomst komt hij inderdaad naar Jeruzalem. Dat hij dan trouwens eerst hoogstpersoonlijk nog moet veroveren en zelfs bouwen vervolgens. Dat weet hij toch, hè? Zo gaat dat. En dus, de wijzen waren ook aan het verkeerde adres. Het was nog niet de tijd voor de Messias in Jeruzalem, het was de tijd voor de Messias in Bethlehem. En daar zit een lange geschiedenis tussen David in Bethlehem en David in Jeruzalem. En met de Messias, voor de Messias geldt precies hetzelfde, want er zit heel onze tegenwoordige tijd nog tussen. Waar ik het verder ook niet over wil hebben. Maar de stad Davids is de normale uitdrukking voor Jeruzalem. Onthoud dat, hè. Maar historisch, van oorsprong, de familie van David komt uit Bethlehem. De aardigheid is dat Bethlehem gewoon betekent het broodhuis, het huis van het brood. Dus de bakker of zo, hè. Nou ja, het is de plaats waar het brood vandaan komt. Of thuis hoort. Dat mag niet al te moeilijk zijn, omdat wij in het algemeen denk ik wel weten dat de Heer Jezus zichzelf noemt het brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald. Men leest Johannes hoofdstuk 6 met als idee dat men hem zou eten, hem tot zich zou nemen. De Heer zegt, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, weet u wel. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Men zal die dingen uiteraard niet letterlijk nemen, maar begrijpen hoe dat zit. Hij is degene die leven brengt. En dat is wat brood in het algemeen voorstelt. Als voedsel, namelijk leven. Is trouwens iets eigenaardigs, maar ja, ik kan niet alles aanhalen. Ik kan u hooguit in de gauwigheid een paar ideeën nog aan de hand doen, zonder dat ik er verder op inga. In de tijd was er hongersnood in het land, maar dat is heel lang geleden, was er hongersnood in het land. En toen men brood nodig had, moest men naar Jozef. Dat is in Genesis. Wat het maar was, 42 geloof ik. En hier vinden we ene Jozef, en raad eens waar hij is, in het broodhuis. Dat wil zeggen, daar waar het leven vandaan komt. Waar het leven zijn oorsprong vindt. Dat idee wordt trouwens herhaald in vers 7. Als er staat, men legde hem neder in de kribbe. Want de kribbe is heus een voerbak. Ik weet wel dat er wat vreemd over gedaan wordt, maar de term die in het Grieks daar gebruikt wordt, heeft heus als enige echte betekenis die van een voerbak. Of het daarna met kribbe goed vertaald is, ja, dat weet ik niet. Want kribbe is niet een woord dat wij in de gewone omgang in de Nederlandse taal gebruiken. Dus daar zou ik me dan ook maar niet al te veel van aantrekken. Maar het idee is dat de Heer leven kon brengen. Het is nog niet zo ver dat hij koning zou worden. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Om eeuwig leven tot stand te brengen of aan het licht te brengen, heet het later in een van de brieven. Hè? Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht enzovoorts. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En die hele situatie van Bethlehem en in Bethlehem, die haalt onze gedachten weg bij Jeruzalem en dus bij een geopenbaard koningschap. En brengt ons bij de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die voortbrengt brood en wijn. En hij werd dus geboren in het broodhuis, heet dat. Dat hij naar die stad van David ging, wordt hier in Lucas 2 toegelicht in die ene zin tussen haakjes, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Dat staat trouwens ook in 1 vers 27. Wiens naam was Jozef uit den huize Davids. Het zijn dingen die beklemtoond worden. En dat heeft een reden natuurlijk, want waar het om gaat is dat de man erfgenaam is op een of andere wijze van David. Niet alleen stamt hij van David af, maar hij kan ook rechten doen gelden op de troon van David. We hebben het daar later wel iets uitgebreider over, naar aanleiding van Lucas 3, waar wij een lange, laten we maar zeggen, stamboom vinden. Dus ik vind het nou niet gepast om daar nu al op in te gaan. Maar hoe dan ook, hij is uit het huis en geslacht van David. Maria ook. Al moet ik er nu bij zeggen dat de uitspraken daaromtrent in de Bijbel ter discussie staan. Dat wil zeggen, haar afstamming uit David staat niet zwart op wit ergens zo expliciet als dat het er staat over Jozef. Het wordt gewoonlijk als vanzelfsprekend aangenomen dat dat zo is. Kijk, als je leest in Lucas 1, vers 27, dan staat daar: tot de maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit den huize Davids, en de naam der maagd was Maria. Maar je kunt altijd nog afvragen, de uitdrukking uit den huize Davids, slaat het op Maria of op Jozef? En het antwoord is, het hangt er vanaf van de punten en komma's in de zin. Maar iedereen weet dat dat in de praktijk kunstmatig is. Het is maar wat je erin wil lezen. Het blijft dus enigszins omstreden, maar ik heb er geen probleem mee, omdat ik meen dat je... Het schijnt dat ik tamelijk uniek daarin ben, maar naar mijn zinziens volgt het in klare taal gewoon uit wat er staat in Matthäus 1. Als daar staat, maar ik heb het er later wel uitgebreider over, uit dat geslachtsregister, dat, of zo noemen wij dat, dat eindigt met Jozef, de man van Maria. En uit die woorden kun je maar één conclusie trekken. Ik zeg mijn zinsies, maar dat geldt natuurlijk voor alles wat ik hier zeg. Je kunt er maar één conclusie uittrekken, dat de troonsrechten van Jozef ontleend zijn aan Maria. Want anders is er geen enkele reden om daarbij te vertellen de man van Maria. Je moet trouwens ook wel, want anders heb je in Matthäus 1 en Lucas 3 twee geslachtsregisters die allebei uitkomen bij Jozef. Maar in het ene heeft hij een vader die heet zus, en in het andere heeft hij een vader die heet zo. Dus iets klopt er niet. Er zit een moeilijkheid aan. En de moeilijkheid is, dat, en die verklaar ik dus nu maar meteen, dat je in Matthäus weliswaar een geslachtsregister hebt dat terechtkomt bij Jozef, maar in werkelijkheid, voor zover het een geslachtsregister is, gaat het over Maria, is het de stamboom van Maria. Maar in werkelijkheid, het is een lijst van erfgenamen van de troon, en dus komt hij bij Jozef uit, omdat naar Mozaïsche wettige maatstaven de vrouw weliswaar troonsrechten kan erven, maar niet de troon. Heb je die nog? Zodat de troonsrechten via Maria terechtkomen bij haar man. En dat is volstrekt in overeenstemming met de Mozaïsche wet. En daar gaat het maar om. En daar blijkt dus uit dat Maria, volgens de register daar in Matthäus 1, wel degelijk van David afstamt en op die grond troonsrechten heeft, die ze nooit kan waarmaken, omdat de vrouw nou helemaal niet op de troon kan. Maar het komt dus terecht bij haar man, volgens het Mozaïsche erfrecht. Dat is het verhaal. En in Lucas vind je een geslachtsregister, en die gaat inderdaad tot Jozef. Ja, ik kan het niet helpen. Meestal ziet men het andersom. Hoe men dat doet, kan ik niet eens uitleggen, want ik kan het niet volgen. Ik zie er niks in. Meestal maakt men van het register in Lucas dat van Maria, maar op dezelfde manier. Komt bij Jozef uit, maar zegt men, nee, dat had Maria moeten zijn. Waarom, weet ik niet. Want andersom is volstrekt veel logischer. Maar goed, daar heb ik het nog wel een keer uitgebreider met u over. In elk geval, ze stammen beiden van David af. En daarom trekken ze op naar Bethlehem. En dan staat er in vers 6... En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. In gewoon Nederlands, zo was uitgerekend. Dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. Hetgeen zij deed, er wordt geen woord aan gewijd. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat wisten we al. Want als ze maagd was en zwanger geworden was, en als Jozef haar niet bekende, want dat staat in Matthäus, ja, dat zo was, dan moet dit haar eerstgeborene zijn. Dus is dan de vraag, en waarom staat dat daarbij? Want het is vanzelfsprekend, maar waarom staat het erbij? Omdat met dat woord eerstgeboren meteen de hele oud-testamentische wetgeving met betrekking tot eerstgeborenen opgeroepen wordt. Namelijk die instructies die zeggen dat alle eerstgeborenen bestemd zijn voor de Heer. De Heer zegt, al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, is mijn, spreekt de Heer. En dat gold voor de mensen, dat gold voor het vee en het gold zelfs voor de oogst. Al speelt daar het begrip mannelijk en vrouwelijk dan geen rol meer. Maar alles wat alle eerstgeborenen, alle eerste vrucht of wat het maar was, is bestemd voor de Heer. En dat is ook inderdaad wat er hier achter steekt. Het wordt trouwens bevestigd in het gedeelte vanaf, eigenlijk in vers 23. Of anders vers 22 tot en met 24. Want daar staat, als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem op dat ze hem de Heere voorstelden. Dat is wat met de eerstgeborenen zou gebeuren. Er zou gewijd worden aan de Heer namelijk. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren al wat mannelijk is en dat de moeder opent. De matrix. Is het. De moeder. Al wat de moeder opent, de baarmoeders staat er in sommige plaatsen dan, zal de Heere heilig genaamd worden. Dat wil zeggen, zal gewijd worden aan de dienst van de Heer. Want heilig, heiliging wil zeggen toewijding aan God in praktische dienst. En dat gebeurde dus ook. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven, ontleend aan Leviticus 12, maar dat gaat wel degelijk over een offer wat gebracht wordt bij de wijding van de eerstgeborene. Het is of een lam en een duif, of als dat onmogelijk is, een duif en nog een duif. Twee duiven, een paar duiven. Iemand zei, ze waren te arm om een lam te offeren, dus offerden ze een duif. En dan zeg ik, want ik heb altijd mijn twijfels. Dan zeg ik, nou ja, als je onderweg bent en op reis bent, dan zal het toch moeilijk worden om ergens een lam vandaan te halen. Die waren dus een beetje onhandig. Dus twee duiven. Maar daar hebben we het later wel weer over. Het gaat in ieder geval om een eerstgeborene. Het is interessant, mensen. Je moet een beetje thuis zijn in je Bijbel. Maar we hebben hier ene Jozef. En in zijn gezin wordt een eerstgeborene geboren. En die heet ook nog zo. Zij baarde haar eerstgeboren zoon in het huis, in de familie van Jozef. Later staat er in hoofdstuk 3 dat hij inderdaad de wettige zoon was van Jozef. Maar de begrippen Jozef en eerstgeboorterecht, ja, dat zijn bijna synoniemen. Ik bedoel, dat zijn begrippen die horen bij elkaar. Dat is de essentie van heel de geschiedenis van Jozef vanaf Genesis, wat het maar was. Wat was het, 37 of zoiets. Dat is de geschiedenis van de eerstgeborene per definitie. En het is de geschiedenis van hoe dat zou gaan met dat eerstgeboorterecht enzovoorts. En dat is wat hier wordt opgeroepen. Want wij komen hier in deze Bijbelboeken natuurlijk terecht in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond dus. En het gaat om de vraag, hoe zit het nou met dat eerstgeboorterecht dat in het Oude Testament zo uitgebreid was aangekondigd en geïllustreerd en beloofd en wat het maar was allemaal. En wij worden op onze wenken bediend, want we beginnen hier in deze nieuwtestamentische Bijbelboeken te lezen. En wat lezen we? We komen tegen ene Jozef. En wij lezen over een eerstgeborene. En dan weet je hoe het gaat. Toch? Het gaat om iemand en iets dat gewijd wordt aan de dienst van God. En voor dat doel gepromoveerd wordt als het ware naar de hemel. Iets of iemand, en in de praktijk een heel volk, namelijk de gemeente in de praktijk, die gewijd wordt aan de dienst van God op het hoger niveau. Het niveau dus van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En dat zit er allemaal aan vast. En wat de term eerstgeboren betreft, Ja, ik moet helaas zeggen dat die gewoonlijk op een veel te laag niveau wordt gelezen. Zodat men zegt, eerstgeboren zoon, dat betekent dus dat ze daarna nog meer zonen gebaard heeft. Dan moet ik u zeggen dat dat in de eerste plaats een misverstand is, want dat betekent het woord niet. Het betekent dat niet dat ze daarna nog meer gehad heeft, het betekent dat ze daarvoor niet gehad heeft. Dat is wat het betekent. En in de Bijbel, in het Oude Testament, die kwestie van eerstgeborenen heeft niks met volgorde te maken als zodanig. Het gaat om bepaalde rechten en plichten, waar hier ook meteen uitdrukking aan gegeven wordt in het gedeelte dat ik u net las, in vers 22 tot en met 24. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking enig geborene. Maar ja, als je daaraan zou vastknopen dat er dus geen broers of zusters meer waren, zit je ook fout. Want het is makkelijk om te laten zien dat iemand enig geborene genoemd wordt, terwijl wij weten dat er broers of zussen waren. Ook in de Bijbel. Dus met andere woorden, deze beide termen, eerstgeborene en enig geborene, in de eerste plaats hebben volstrekt dezelfde betekenis in de praktijk en ze zijn de Griekse vertaling eigenlijk van het Hebreeuwse begoer, waar wij geen woord voor hebben, en dat het aanduiding is van wat wij dan noemen het zogenaamde eerstgeboorterecht. Dat is de bevoorrechte positie, de positie van de stamvader, de stamhouder, de positie van de erfgenaam van de titel, de positie van de verantwoordelijke voor de familie en wat het maar was. En dat is wat het woord betekent. De Grieken hadden er ook geen term voor, vandaar dat we zitten met prototokos, dat is dit woord, of monogenes, dat is dat andere woord, enig geborene. Maar beide fungeren als vertaling voor de Hebreeuwse term begoer. Dat is dat woord voor het eerstgeboorterecht zoals we dat kennen in de Mosaïsche wet en natuurlijk veel eerder al in Genesis, de hele geschiedenis. Later heet de Heer Jezus Christus de eerstgeborene aller creaturen van een hele nieuwe schepping, waarvan hij het hoofd is. En wij als gemeente worden geacht zijn lichaam te zijn en dus zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. En daar duidt de term op. Nou goed, zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Eigenlijk staat er zoiets als en wond hem in winselen. Iets dergelijks, winselen. Doeken vind ik ook goed. Inzwachtelen, dat wordt meteen zo'n medische kwestie. Iemand zei, ze waren arme mensen, konden niet eens, hadden niet eens kleertjes voor de baby. Ik moet u zeggen dat dat wel erg naïef is. Dan wordt er weer wat ingelegd wat er niet in is. Want dat wikkelen, inwikkelen in doeken, dat is heel normaal. Wij wikkelen het in een laken, in een deken of wat het maar was. Hoe moet je zo'n worm kleding aantrekken? Het is in de eerste plaats zeer onhandig. Bovendien ziet het er toch niet uit, hoor. Dus en bovendien, los van wat wij ervan vinden, in de Bijbel zelf vind je het begrip terug in Ezechiël. Ik wil het even gaan opzoeken. Ezechiël 16, geloof ik. Ja. Ezechiël 16, daar gaat het in beeldspraak over de geboorte van Israël eigenlijk. En daar staat in vers 4. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. Want dat moet, hè, eigenlijk, hè. En gij waart niet met water gewassen. Dat is het eerste wat met de baby gebeurt, hè. Moet meteen gewassen worden. Gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven. Ik weet niet of men dat nog doet. De baby meteen met zout invrijven. Nee, hè. Opzouten die handel. Invrijven met zout heeft een ontsmettende werking. Of het ook symbolische betekenis heeft, ja, maar daar hoef ik niet over te spreken nu. Maar het heeft een ontsmettende werking. Reiniging met zout. Hè. Als je niks anders bij de hand hebt, dan gooi je zout in je wonden. Ja, je kan er ook jodium in gooien, maar het doet ook zeer. En zout ook. Ja. En als het niet zeer doet, dan werkt het niet. Dus dat schiet ook niet op. Nee, het is zo. Ja. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windselen gewonden. Wat het ook wezen mag, het was kennelijk gebruikelijk om dat zo te doen. En dat is het dan. Hebben jullie dat nog? Windselen. Het heeft meerdere kanten, het hele idee. Want het eerste idee is dat het gaat over... Dat hebben de vertalers ook weergegeven. Ze vertalen met doeken. Het idee is dat dus linnen gebruikt werd. Ligt het meest voor de hand. Katoen, dat is in de oudheid niet, speelt geen rol. Het is linnen. Maar linnen is met name de kleding van de priesters. En als je nou toch al was in het broodhuis, dan verbaas je niet over een of andere verwijzing naar priesterschap. En bovendien, als je toch al was over eerst geboren, dan verbaas je ook niet over priesterschap. Want priesterschap is de functie van eerstgeborenen. Zoek die uitdrukkingen maar op in het Oude Testament. Ik krijg een heel verhaal. Priesterschap is de functie van eerstgeborenen. En de priester, ja, naar de orde van Melchizedek, brengt voort brood en wijn. Dat is het broodhuis, dat is de kribbe, dat is Bethlehem en wat het maar was. En priesters gingen gekleed in linnen. En dat was het dan. In doeken gewikkeld. Als daarnaast wat nadruk moet gelegd worden op winselen, in de zin van inwinden, inbinden, inzwachtelen. Wij kennen een Lazarus, waarvan we niet lezen dat hij ingezwachteld werd, maar wel dat hij uitgezwachteld werd. Kan dat ook? In ieder geval, die werd opgewekt uit de dood, weet u nog. En die was ook ingewikkeld. Dat is vaak met mummies, dat is erg ingewikkeld. Maar, doe maar. Die moest uitgewikkeld worden, om zo te zeggen. In dat geval is het de uitbeelding van banden. Zelfs van banden van de dood. En misschien ligt dat hier ook achter, hoor, achter Lucas 2. En zelfs achter Ezechiël 16. Men wordt hier op aarde geboren en men is meteen gebonden. En wordt gebracht onder de heerschappij, of men is onder de heerschappij van zonde en dood en wetten. Je moet ervan verlost worden, dat kan ook. Of het het een of het ander is, weet ik niet. Maar ik denk dat het voldoende is om die beide lijnen even te volgen. Bovendien, de opstanding van Lazarus, lees het maar na. In het Johannes Evangelie zei de Heer na zijn opstanding, ontbind hem. Dat wil zeggen, hij moest uit zijn ingewikkelde situatie gehaald worden. Maar Lazarus is natuurlijk toch nog steeds de naam van Eliazar, de zoon van Aaron. En de naam duidt dus op de tweede hoge priester en daarmee op de eerste hoge priester van het nieuwe verbond. Van het tweede priesterschap en het tweede verbond. Hè? Was ik te snel? Eliazar. Lazarus. Die andere Lazarus in het Nieuwe Testament, in Lucas trouwens ook. Hè? U weet wel, de rijke man en de arme Lazarus. Waarbij de vraag was of die uit de dood zou opstaan. Maar Lazarus is Eliazar, is eigenlijk dus dezelfde als Melchizedek. En die is uit de dood opgestaan en daarom is hij wie hij is. En Lazarus zelf was een type van Christus dan natuurlijk. Maar zo kom je via gewikkeld zijn in doeken bij dit soort waarheden terecht. Het laatste, een van de laatste dingen die men van de Heer Jezus zag, waren ook inderdaad weer doeken, winselen in het graf. Hij zelf was er niet, maar ze vonden wel de doeken samengerold in een bepaalde plaats in het graf. Als zijn attributen, om zo te zeggen. Maar er is dus op zich niks bijzonders aan. Het gebeurde en men legde hem neder in de voorbak, want dat is wat het woord betekent, afgeleid van een woord voor eten, voor voedsel. omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ook niks bijzonders, de herberg is een tijdelijke woning onderweg. In de Bijbel wordt zoiets vertaald met herberg. Dat is in Exodus al het geval, daar vind je Mozes onderweg in een herberg, waar besnijding moet plaatsvinden en toen maar weer. Herberg, een tijdelijke woning. Maar ik denk dat nu duidelijk is waar het over gaat. Hè? Er is voor de Heer Jezus geen plaats. In deze wereld, in dit rijk der duisternis enzovoorts. Waar het ook is. Zijn komst hier was bovendien eentje buiten de gangbare orde. Dat is het grote probleem geweest van de Heer Jezus. Dat weet iedereen trouwens. Vriend en vijand weten dat, hopelijk. Soms denk ik dat vrienden dat niet weten, de vijanden wel. Dat de Heer Jezus zich namelijk helemaal niet aanpaste aan maatschappelijke normen en waarden of zo. Nee, hij at en dronk en dat soort dingen meer. En waarschijnlijk sprak hij met twee woorden. Maar dat deed hij, hij sprak de mensen netjes aan met gij adderige broed. Dus keurig met twee woorden. Maar ja, hoe moet je zoiets zeggen? Maar daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Men zegt, ja, maar ik ging naar de synagoge. En dan zeggen, ja, dan maakte hij meteen ruzie. Hè? Toch? Zo aangepast was hij niet. En terecht niet, uiteraard. De mens zou zich aan de Heer aanpassen en de Heer uiteraard niet aan de mens. Zo liggen die dingen. En eigenlijk is die uitdrukking, omdat voor hen geen plaats was in de herberg, is vooruitlopen op, er is voor hem geen plaats in de wereld. De wereld zou hem haten. En doet dat tot vandaag. En dat is ook wat de Bijbel daar uitdrukkelijk over zegt. En zelfs in zijn wederkomst is er nog geen plaats voor hem. Dan moet hij zijn plaats alsnog veroveren. En die plaats is onder andere dan meer specifiek Jeruzalem. Maar eigenlijk de hele samenleving, de hele mensheid. En dat is wat de wereld te wachten staat. Hè? Ik ben geneigd te denken, naarmate voor hem geen plaats is in deze wereld, naar diezelfde mate maakt hij zich op om alsnog zijn plaats in te nemen in de toekomst. Of dat waar is, weet ik niet. In elk geval is het zo dat in onze dagen plaats is voor iedereen. Voor de meest vreemde goden en godsdiensten enzovoort. Maar niet voor de Heer Jezus Christus als zodanig. Misschien nog wel voor een georganiseerd christendom dat netjes een plaats inneemt in de wereld en zich laat rangschikken of gewoon laat schikken onder de God deze eeuw, want dat gebeurt in de praktijk. Maar voor de Heer zelf is geen plaats. Voor de Bijbel in de praktijk ook al lang niet meer. Maar dat zal pas in de toekomst anders worden. Maar dit is de inleiding, deze woorden zijn de inleiding tot de hele nieuwtestamentische bedeling uiteraard waarin wij nog steeds leven. Niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. En de andere keer zeg ik weer, niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Buiten Jeruzalem en in beide gevallen met het zicht op Jeruzalem, want van Bethlehem ziet men Jeruzalem, dat is geen enkel punt. Kun je gewoon zien liggen. En van de Olijfberg uiteraard ook. Maar Jeruzalem is voorlopig off-limits. In de zin van, daar komt het evangelie niet. Dat wil zeggen de Messias niet. Dat komt pas in de dagen van zijn wederkomst. Maar misschien dat we het daarover weer hebben de volgende keer. Want voor vandaag moeten we het hierbij laten en zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dit kind mogen kennen, inmiddels niet meer in vernedering, maar inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond aan uw rechterhand, degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar ook degene die inmiddels gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Wij danken u dat we onze heiland mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. Zijn werking ook in onze eigen harten en levens. Wij danken u daarom dat wij vanmorgen hier mochten zijn om dit woord te openen en om bepaald te worden bij het begin van de uitvoering van al uw beloften. Maar we danken u dat wij inmiddels in het bijzonder mogen uitzien naar de voltooiing van dat heilsplan en naar de openbaring van de heerlijkheid van het kind dat hier werd geboren in vernedering, maar dat wij kennen als onze heiland en zaligmaker en als koning der koningen en heer der heren. Wij willen u vragen, Vader, of u ons wilt bewaren voor de macht van de boze, voor het rijk van de duisternis om ons heen in deze wereld. En wij vragen u, laat u uw licht schijnen in onze harten, opdat wij in datzelfde licht ook daadwerkelijk zouden wandelen en uitzien naar die heerlijkheid in dat licht dat zou worden geopenbaard. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. Amen.